Vanmiddag is zondag 39 aan de orde van behandeling het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder. En met het oog erop lezen wij Efeze 6, de versen 1 tot en met 9. En daarna Matteüs 26, de versen 36 tot en met 46. Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij, vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw harten, gelijk als aan Christus. Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus doende de wil Gods van harte. Dienende met goedwilligheid de Heren en niet de mensen. Wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van de Heren zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. En gij, Heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet dat ook uw zelfs Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. En dan Matteüs 26, vers 36 tot en met 46. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, en zeide tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik heen ga, en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende en zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heen gaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad een derde malen, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabij gekomen. En de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Zondag 39, wat wil God in het vijfde gebod? En het antwoord luidt dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen en mij hunner goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen. En ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben, aangezien het Gode belieft ons door hun hand te regeren. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, wat jullie, jongelui, van jullie ouders mogen verwachten. In de tweede plaats, wat de ouders van jullie mogen verwachten. In de derde plaats dat Christus aan die verwachtingen heeft voldaan. Dus ten eerste wat de kinderen van hun ouders mogen verwachten. Ten tweede wat de ouders van hun kinderen mogen verwachten. En in de derde plaats dat Christus aan die verwachtingen heeft voldaan. Wat wil God? Want daar gaat het om. Niet wat wij willen. Niet wat gangbaar is in onze tijd.
maar wat God wil.
Stem je daarmee in vanmiddag? Want als wij niet willen buigen voor Gods wil, ja, dan heeft het ten diepste ook geen zin om vanuit het woord aan te horen wat God wil. Dan zeg je op voorhand al nee. Want wat God wil, dat klinkt ons helemaal niet positief en aannemelijk in de oren. Toch? We willen liever wat we zelf willen. Onze eigen inzichten volgen. Maar stel nu eens dat God ons onze gang liet gaan. Waar zou het dan eindigen? En draai het eens om. Juist het vijfde gebod laat zien dat Gods wil niet heilloos is, maar juist heilzaam is. Want het vijfde gebod, staat er, is het eerste gebod met een belofte. Opdat het u wel gaat in het land dat ik u geef, of opdat u lang zult leven op deze aarde. Zo vertaalt Paulus dat naar de Efeziërs toe. Wat betekent dat, een lang leven? Wij kunnen die belofte niet zonder meer persoonlijk toepassen. Want er zijn Godvrezende kinderen geweest die hun ouders gehoorzaamden en die jong uit het leven zijn weggenomen. En er zijn soms brute kinderen die hun ouders heel veel verdriet aandoen. En die een lang leven op deze aarde hebben. Dus de praktijk laat zien dat dat niet de betekenis van het gebod kan zijn. Een eerste betekenis kan zijn, als je het persoonlijk wil toepassen, opdat het u wel gaat. Of zoals wij zongen, uw dagen gunstig moog vermeerderen. En dat wil natuurlijk echt niet zeggen dat je dan alles voor de wind hebt. Wel dat je de gunst van de Heer in je ziel hebt. Dat je de zegen van de Heer gevoelt in je hart. Want dan ben je toch de gelukkigste van alle mensen. Maar ik denk dat deze belofte een sterk nationaal karakter draagt. Dus Israël wordt daar beloofd als er gehoorzaamheid is, niet alleen aan je ouders, maar in alle gezagsverhoudingen. Dan wil de Heere dus Israël zegenen door ze lang als volk op de aarde een plek te geven. Nou, in dat verband moeten wij ook de ballingschap verstaan. En dat ze overheerst werden door de Romeinen. En dat ze eeuwenlang verstrooid zijn over de aarde. Dat had alles te maken met het ontkennen van het gezag wat God had gegeven. Dus dat betekent die belofte. En als we dat doortrekken naar vandaag aan de dag. Moet je eens opletten, hè. Eert uw vader en uw moeder. En vader en moeder staan hier eigenlijk als een voorbeeld voor allen die over mij gesteld zijn. Dus je zou kunnen zeggen, het gezin wordt hier uitgelicht en dat is nu echt een hoeksteen van de samenleving. En als er binnen de gezinnen gehoorzaamheid is, dan zal dat zijn positieve invloed hebben op de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Opdat gij lang leeft als volksbestaan. Opdat er gunst zal zijn over een volk. De zegen van de Heere. Dus wij kunnen vanmiddag dit alvast leren. Dat het in de gezinnen begint. Als er daar geen gezag meer is. Ja, dan sijpelt dat door ook naar de rest van de samenleving. En als er geen gezag meer is in de samenleving, anarchie noemen wij dat, ja, dan kunnen wij niet meer rekenen op Gods zegen. Dan wordt het een chaos. Een heel duidelijk voorbeeld is Frankrijk. Frankrijk die het gezag van zich afwierp en de revolutie heeft uitgeroepen. En juist de mensen die de grootste voorstanders waren van de revolutie, werden ook de eerste slachtoffers van die revolutie. Dus de Heere die geeft een belofte als wij gezag erkennen. En dat doet hij in de gezinnen en dat wil hij ook doen in de samenleving. Wat wil God? En daaruit kunnen wij leren dat God helemaal niet wil dat hij als een despoot regeert. Dat hij willekeurig regeert. Maar dat Gods geboden heilzaam zijn voor ons individu. En ook voor het gezinsleven en voor het maatschappelijke leven. Wat wil God? In eerste instantie komt dat negatief over. Maar ik hoop dat wij nu begrijpen dat het positief is. Gods wil is altijd voor ons best. Zoals Paulus zegt, het gebod is goed. Het is gegeven om te leven. Of denk nog maar aan het voorbeeld dat ik de allereerste keer gebruikte bij het begin van de wet. Dat God nu de vis zo geschapen heeft dat hij water nodig heeft. Wel, zo heeft hij ook het gezag gegeven. Opdat het ons welgaat in de gezinnen. Opdat het ons welgaat in de samenleving. Opdat het ons welgaat in de kerk. Wat wil God? Nou, het is speciaal voor jullie, jongelui, maar voor iedereen die nog ouders heeft, dat ik dan eerst maar begin bij wat je van je ouders mag verwachten. Want anders dan kan het weer zo makkelijk overkomen dat de jongeren natuurlijk alle schuld krijgen en zo rebels zijn en niet willen luisteren en hun ouders het moeilijk maken. Maar dit gebod sluit de ouders niet uit. Als wij goed lezen, dan zien we in het antwoord wat de catechismus geeft best een aantal richtingwijzers voor de ouders, hoe zij hun kinderen hebben op te voeden. Dus, wat mogen jullie van jullie ouders verwachten? Daar mag je wat mij betreft straks met je ouders over praten. Wat mogen jullie volgens Gods wil van je ouders verwachten? Zullen we de catechismus gewoon maar bij de hand houden? In de eerste plaats staat er hun goede leer. Hoor je dat? Dat mag je van je ouders verwachten. Dat ze jullie een goede leer meegeven. Dat ze jullie al jong zo leren om de Heere te vrezen. Ben je er blij mee? Is dat wat je ook graag wilt? Dat mag je van je ouders verwachten. Daar mag je straks samen met je ouders over praten. Vader, moeder, onderwijst u mij in die goede leer. Leert u mij de Heere te vrezen. En daar hoop ik er straks wel op terug te komen, dat de ouders dat niet alleen met woorden behoren te doen, maar dat ze daarin hun kinderen vooral met de daad behoren voor te gaan. Wat mogen jullie van je ouders verwachten? In de eerste plaats dat je onderwijs krijgt waardoor je al jong de Heere leert vrezen. Dat hebben je vader en je moeder beloofd bij de doopvond. Toen hebben ze beloofd om jullie in de voorzijde, dat is de voorgenoemde leer, te onderwijzen. Eerst zelf te onderwijzen en daarna te doen of te laten onderwijzen. Ouders zijn er nooit klaar mee om hun kinderen naar een christelijke school te sturen en later naar de catechisatie te sturen. Nee, het onderwijs begint thuis. De vaders zijn geroepen om hun kinderen te onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. En waar de vaders afwezig zijn, dan mogen de moeders de plaats van vader innemen. En nog een keer, niet alleen met woorden, maar ook met de daden. Eerst zelf onderwijzen, daarna doen onderwijzen. Met een mooi woord noemen we dat huiscatechisatie. Jongelui, dat mogen jullie verwachten van je ouders, dat ze jullie onderwijzen. Dan moet je niet mopperen, dan moet je niet tegenin gaan. Dan moet je zeggen, alweer, ik wil het niet. Ik mis nog wel eens een aantal van de jeugd op catechisatie. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien wil je niet. Misschien hoef je niet. Kijk eens wat er staat. Hun goede leer met behoorlijke gehoorzaamheid je daaraan onderwerpen. Dus je vader en je moeder gaan je eerst onderwijzen. Aan tafel, vanuit wat er gelezen wordt uit de Bijbel. Nog eens apart genomen. We sturen je naar de catechisatie. En dan met de gaven die een ieder heeft gekregen. Nou, dat is het eerste. Als wij stilstaan bij wat wil God en wat jij van je ouders mag verwachten, dan is het dit. Dat je ouders je serieus onderwijzen in de leer die naar de godzaligheid is. Het tweede wat de catechismus noemt, dat is straffen. Eli deed dat niet. Was Eli een goede vader? Het werd een rommeltje. Toen Eli het naliet, ging God het doen. En toen stierven Hofni en Pinehas op één dag. En Eli brak zelfs zijn nek erachteraan. Zie je wel dat de ouders geroepen worden waar nodig is om hun kinderen te straffen? Nee, niet met willekeur, maar zoals God het doet. Psalm 6, straf mij met medelijden gelijk een vader doet. Ik denk aan wat Salomo zegt in de Spreuken. Spreuken 13, wie zijn roede inhoudt, haat zijn zoon. Je mag toch verwachten dat je vader en je moeder jullie lief hebben, van harte lief hebben. Wel, wat wil God? God wil dat wij onze kinderen zo lief hebben, dat wij als het nodig is de roede niet sparen. De Heere zegt tegen je vader en je moeder, als je je kind nooit straft in overeenstemming met hun zonde, dan houd je niet van je kind. Misschien ben je wel eens boos op je vader en je moeder. Ze zeggen, nee, dat mag niet. Ik wil dat je om 10 uur thuis bent. En dat er sancties zijn als je hun geboden overtreedt. Toch mag je vanmiddag het van je vader en je moeder verwachten dat ze je straffen. Ik denk aan Spreuken 23. Dan zegt de Heere, gij zult hen met de roede slaan en zijn ziel van de hel redden. Hoor je dat? Je mag je van je vader en je moeder verwachten dat ze je niet over hebben voor de hel. En daarom dat ze zelfs in een uiterste geval, als woorden die meer toereikend zijn, je ook lijfstraffen geven. Of misschien zelfs in een alleruiterst geval de tucht zo handhaven, dat ze zeggen, jongen, dat kan niet langer. Dan kun je niet meer onder die dak zijn, als je de geboden van de Heere niet gehoorzaam wil zijn. Dan zijn je vader en je moeder niet hard, dan hebben ze je behoud op het oog. Dan hebben je vader en je moeder nog een belofte aan hun kant. Ze zullen je ziel van de hel redden. Horen we het, ouders? Wat hebben we vaak een slapheid als van Eli, omdat we niet luisteren wat wil God? En nog een keer. Het gaat er nooit om met willekeur je kind te tuchtigen. Het gaat er altijd om hem te behouden. Om zijn ziel van de hel te redden. Ik vraag je, jongelui, ik vraag je vanmiddag, als je straf krijgt van je ouders, wil je er dan eens over nadenken? Zouden mijn ouders mij willen bewaren voor de rampzaligheid? Als het goed is, komt de straf uit die koker voort. Wat mag je verwachten van je vader en moeder? Wel, dat ze niet zo slap zijn als Eli. Dat ze niet alles goed vinden. Natuurlijk, dat vind je zelf wel fijn. Dat vind je wel aangenaam. En dan zeg je misschien op school wel, ik heb een paar toffe ouders, ik mag alles. Ze vinden alles goed. Maar zouden deze ouders dan wel zonde als zonde zien? En zouden jouw ouders dan wel nadenken waar je met je zonde eindigt? En misschien zeg jij wel tegen je vrienden op het schoolplein, ik mag van mijn ouders niks. Ze zijn zo verschrikkelijk streng.
Of ben je ook wel eens eerlijk geworden, heb je gezegd, mijn ouders zoeken mijn welzijn, voor tijd en eeuwigheid. Er zijn wel twee dingen waar de catechismus ons op wijst, wat je van je ouders mag verwachten. Er is nog iets, er staat en ook met hun zwakheid en gebreken geduld hebben. Wat mag je van je ouders verwachten? Wel dat ze niet volmaakt zijn. Je hebt ouders die gebrekkig zijn. Je hebt ouders die niet als God zijn. Alleen God is volmaakt. Je hebt ouders die fouten maken. Ze hebben zwakheden en ze hebben gebreken. En als het goed is, dan heb je het wel eens gezien. Dat je vader daarmee in de schuld gekomen is. Dat hij wel eens heeft gezegd, jongen, ik heb het ook niet goed gedaan. Ik heb het ook fout gedaan. En als je vader zo in de schuld gekomen is, dan voel je dat zijn straf heel anders is. Dan is die straf niet vanuit de hoogte. Maar dan zegt hij, jongen, als het daarover loopt, dan zijn we alle twee schuldenaar van God. Jij omdat je niet gehoorzaam wil zijn. En ik omdat ik je niet goed opgevoed heb. Wat zou je dan samen zo je knieën kunnen buigen? Wat zou je dan samen om schuld kunnen belijden en om vergeving kunnen vragen? Wat zou je dan samen verwachting mogen hebben van Christus die aan alle verwachtingen heeft voldaan? Hoor je het? Je hebt ouders die onvolmaakt zijn. Dat mag je verwachten. Je mag niet verwachten dat je ouders volmaakt zijn. Je mag niet verwachten dat je ouders nooit fouten maken. Je mag niet verwachten dat je ouders perfect zijn met hun zwakheden en gebreken staat er. Dat hebben je vader en je moeder. Want dat zijn ook zondaren. Ze zijn ook in Adam gevallen. Ze zijn ook vlees. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Je hebt gebrekkige ouders. En daarom, jouw ouders mogen de lat niet te hoog leggen voor jou. Maar jij mag de lat ook niet te hoog leggen voor je ouders. Gebrekkige ouders die bloed nodig hebben. Die verzoening nodig hebben. En dat merk je. Dan staat je vader niet voor je en dan zegt hij niet, mijn wil is wet. Maar dan zegt hij, jongen, ik moet leren te buigen voor de Heere. En jij moet leren buigen voor de Heere. Als je samen mag buigen, dan weet ik zo zeker dat die band sterker gaat worden. En dat die band verdiept gaat worden. Nou, de catechismus heeft ons zo al op drie dingen gewezen. Die wij mogen verwachten van onze ouders. Mag ik er ook nog twee uit de Bijbel noemen? Je mag ook verwachten dat je ouders je niet tot toorn verwekken. Dat hebben we net samen gelezen uit Efeze 6. En dat heeft natuurlijk alles ermee te maken of je vader en je moeder denken dat ze perfect zijn. Want dan straffen ze vanuit de hoogte. Maar als het goed is, dan tergen je ouders je niet. Ze halen je niet het bloed onder de nagels vandaan. Ze vragen niet het onmogelijke van je. Dat mag je ook verwachten. Dat je proeft dat je vader ook zelf schuldenaar voor God is geworden. En dat jouw vader wil buigen voor het gezag. Wat wil God? Het gaat er niet om, jongen, dat ik die regels heb bedacht. Maar het gaat erom dat we buigen voor de Heere. Kijk, daar mag je kritisch naar kijken. Kritisch naar kijken. Of je vader en je moeder buigen voor het woord. Als dat zo is, zullen ze je niet tot toorn verwekken. Maar dan proef je dat ze handelen uit liefde tot je behoud. Nog één ding uit de Korinthebrief. Daar schrijft Paulus dat de ouders geroepen zijn om schatten te vergaderen voor de kinderen. Dat mag je ook verwachten. En ik weet wel dat Paulus die gewoonte aanhaalt en het vervolgens overzet dat hij een geestelijke vader is voor zijn kinderen. Dus wat mij betreft schatten vergaderen voor de kinderen is en in het natuurlijke. Je ouders behoren behoorlijk voor je te zorgen. Ze horen als ze dat kunnen je een opleiding te geven. Naar het vermogen wat de Heere ze gegeven heeft, hebben ze ook schatten te vergaderen voor hun kinderen. Ook als ze er straks niet meer zijn, dat ze hun nalatenschap overdragen aan jullie. Maar ook in het geestelijke leven. Maar ik heb 5 dingen opgenoemd die je mag verwachten van je ouders. Heb het er straks maar over met je ouders. Neem deze preek maar met elkaar door. En misschien dat je vader en je moeder dan wel moeten zeggen. Als ik dit zo vanmiddag hoor, dan sta ik op al die punten in de schuld bij God. Onze tweede gedachte. Wat je ouders van jou mogen verwachten. En dan, wat wil God? De Bijbel is de norm en het uitgangspunt. Daarom schrijft Paulus dat de kinderen gehoorzaam moeten zijn in de Heere. En die uitdrukking in de Heere betekent niets anders dan zoals Hij het wil. Dus de ouders mogen van jullie verwachten dat jullie buigen voor het woord. Dat is redelijk. Dat is behoorlijk. Zulke uitdrukkingen gebruikt de catechismus. Dus de ouders die zullen altijd vanuit de Bijbel kunnen motiveren waarom er iets mag of waarom er iets niet mag. En die ouders mogen dan van jou verwachten dat je buigt voor het woord. Wil je dat? Of wil je in de discussie je eigen zin doordrijven? Heb je die liefde tot het woord van God dat je zegt, ja, alles wat mijn ouders van mij verwachten, op grond van de Bijbel, daar begeer ik voor te buigen, ook met alle gebrek. Ik ben ook een zondig kind, ik ben ook niet volmaakt, maar daar begeer ik voor te buigen. Ik denk aan potappelen, dat die ouders natuurlijk Leendert wat wilden opvrolijken en hem mee wilden nemen naar de kermis. En toen de kleine Leendert dat in de gaten kreeg, rukte hij zich los en hij maakte dat hij wegkwam. Je hoeft nooit naar je ouders te luisteren als ze iets van je vragen wat tegen de Bijbel ingaat. Hun goede leer staat er. Daar mag je samen naar kijken. Maar papa, waarom mag ik dat niet? Waar staat dat dan in de Bijbel? En dan weet ik, dan komen er soms ook middelmatige zaken. Die niet zo helder vanuit de Bijbel naar voren te halen zijn. Er zijn ouders die het misschien lastig vinden dat hun kinderen hun meisjes oorbellen dragen. Nou, dat kun je niet rechtstreeks vanuit de Bijbel aantonen dat dat niet mag. Maar misschien hebben die ouders vanuit een oprechte vrezen dat we in soberheid en eenvoudigheid voor de Heere wandelen. Dan doe je er goed aan om te buigen. Omdat je vader en je moeder dat van je vragen. Dat is toch wel behoorlijk. En dan doen ze dat niet omdat ze zwaar willen zijn. Of omdat dat nu eenmaal de gewoonte is. Maar je proeft dat vader en moeder vanwege hun zondekennis zich verootmoedigd hebben voor de levende God. Ik geef zomaar een voorbeeld hoor, dus het gaat me echt niet om die oorbellen. Maar ik geef zomaar een voorbeeld, want dat zijn middelmatige zaken. Dus zaken die je niet rechtstreeks vanuit de Bijbel kunt aantonen. Maar die vader en moeder dan wel liever hebben. Of liever niet hebben. Denk je dat je er slechter van wordt, dat je buigt voor je ouders? Denk je dat het je niet wel gaat en dat je de gunst van de Heere niet ontvangt als je daartegen ingaat? Nee, ik denk, al doe je het later misschien wat anders dan je ouders, dat doet elke volgende generatie, maar ik denk dat je er zeer goed mee bent, zolang je thuis bent, dat je je onderwerpt aan het behoorlijke gezag van je vader en van je moeder. Wat mogen je ouders van je verwachten? Is het je opgevallen dat er staat, eert uw vader en uw moeder? Dat woordje eren wat hier gebruikt wordt, dat is hetzelfde woordje dat gebruikt wordt om God te eren. Wij mogen toch geen mensen vereren? Dat is toch ongepast? Vader en moeder zijn toch ook maar zondige schepsels? Weliswaar boven je gesteld, voor de goede orde, omdat het ons wel zal gaan. Maar vader en moeder zijn toch geen God? Alleen God mag toch de eer ontvangen? En nu gebruikt notabene de Heilige Geest hier hetzelfde woordje voor eren. Wat betekent dat? Wel dit. God heeft iets van zijn eer en heerlijkheid op je vader en je moeder gelegd. Daarom zegt Kolbrugge zo treffend, de ouderstand is de hoogste stand. Hoor je dat? De ouderstand is de hoogste stand. Want vader en moeder zijn er in de plaats van God om jou op te voeden. Om jou te leiden. Dus dat woordje eren, dat verraadt iets van de eer van God. En eren, dat weet je nog steeds wel, hè? Dat betekent centraal stellen. In het middelpunt. Dus als het goed is, dan zullen je vader en je moeder altijd de wil van God centraal stellen. Ja, dan zeg jij misschien wel eens, u haalt er ook altijd de Bijbel bij aan. Ja, dat klopt. Dat mag je van je vader en je moeder verwachten, dat ze dat doen. En zij mogen van jou verwachten dat jij buigt voor het woord. Omdat God iets van zijn heerlijkheid en zijn gezag op je ouders heeft gelegd. En afgeleid geldt dat voor de meester en de juffrouw, voor de docenten op het voortgezet onderwijs, voor je werkgever. Allen die over ons gesteld zijn, die hebben goddelijk gezag gekregen. Die hebben dat van God gekregen. Vader en moeder zijn door de Heere aangesteld. Juist die vader. En juist die moeder, Calvijn zegt daarom zo treffend, al is mijn vader niet zoals hij moet zijn, toch is hij uw vader. Weet je wat Calvijn daarmee bedoelde? Hij bedoelde, de Heere heeft jou een vader gegeven die gebrekkig is, waar heel veel op aan te merken is. En een moeder gegeven die niet volmaakt is, waarop je soms boos bent omdat ze iets doet wat niet in jouw ogen recht is. En misschien wel niet één keer, maar telkens weer opnieuw. En nou heb je die vader en die moeder gekregen. Waarom? Misschien wel omdat de Heere jou wil leren dat jij niet gehoorzaam kunt zijn. En waar ik straks mee hoop te eindigen in de derde gedachte, dat je de Heere Jezus nodig hebt. Dus dan krijg je misschien wel een vader en een moeder die er helemaal niks van terecht brengen in de opvoeding. En dat je misschien, en ik zeg het heel voorzichtig, ook nog wel een beetje beschadigd bent door je opvoeding. Maar ik vraag vanmiddag wel, zou je alsjeblieft hoger willen zien? Hoe moeilijk het soms ook is. Behalve als je vader en je moeder dingen doen die dwars tegen het woord ingaan. Bewust, willens en wetens. Maar zou je hoger willen zien? God gaf jou die gebrekkige vader. Om misschien jou wel te leren. Dat gehoorzaamheid zo moeilijk is. Hè? Want God vraagt onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. Dat is een les. Dat is een les. En dan kom je erachter dat je ook als kind zo vaak heb gezondigd en gedaan wat kwaad was in de ogen van de Heere. Kijk. Kijk. David kon bukken voor koning Saul. Het was helemaal niet billijk wat Saul deed. Maar David zag dat koning Saul gezag had gekregen. En dat hij dat gezag niet goed uitoefende, daar moest koning Saul straks verantwoording voor afleggen. David niet. David moest verantwoording afleggen voor het feit dat hij moest buigen voor het gezag van koning Saul. Eert uw vader en uw moeder. Dus dat woordje eren zegt, als je een grote mond hebt tegen je vader, dan heb je dat tegen God. En als je het jouw docent moeilijk maakt op school, dan ben je in opstand tegen God. En als je gaat staken omdat je het niet eens bent met je werkgever, dan sta je schuldig aan het vijfde gebod. De Heere vraagt dat wij buigen voor het gezag dat Hij over ons gesteld heeft. Dan zeg je niet die ouwe ook altijd te zeuren. En dan zeg je, op God mij die vader gegeven. Ik vraag nog een keer, jongelui. Zou je eens met je vader en je moeder in de binnenkamer willen gaan? En zou je heel rustig willen nadenken waarom God jou deze ouders heeft gegeven. Eert uw vader en uw moeder. Wat mogen je ouders verwachten van jou? Wel dat je ze alle eer bewijst, zegt onze catechismus. Ik denk aan Jozef. Hoe bewees hij eer aan Potifar? Ik denk aan Obadja. Hij bewees eer aan die goddeloze Agab. Dat is wat wij moeten leren. Vandaag aan de dag hebben wij dat zogenaamde functionele gezag, hè? Kijk, als ik een vader heb die het goed doet, dan is het niet moeilijk om hem goed te gehoorzamen. En als ik een docent heb die overwicht heeft, dan kijk je wel uit om daar een streek uit te halen. Maar je doet het altijd bij de zwakke leraren, hè? En dan maar lachen met elkaar. Maar dan ben je niet sterk. Dan ben je niet goed. Ik wil alleen maar mij onderwerpen als iemand ook gezag en respect afdwingt. Pas op, hè. Ook binnen de kerk. Wij hebben ambtsdragers te gehoorzamen omdat ze in het ambt staan. Niet omdat ze het goed doen of omdat ze het minder goed doen. Niet zeggen, ach, komt die vanavond op huisbezoek? Nou, die mag van mij wel wegblijven. Die weet niks te vertellen. Hij heeft een ambt van God gekregen. Grijp je? Dat is functioneel gezag. Daarom zegt de catechismus ook dat ik mij moet leren onderwerpen. Onvoorwaardelijk onderwerpen aan. Zo heeft Jozef zijn vader Jacob gehoorzaamd. Want denk erom dat dat niet eenvoudig was. Dat Jozef naar zijn broers moest. Zijn broers die keken hem echt nijdig aan. Omdat hij die veelvervige rok had gekregen. Zijn broers waren jaloers op hem. Ze scholden hem uit als meesterdromer. Ze konden hem wel doden. En ze hebben het ook bijna nog gedaan. En toen zei vader Jacob, ga jij eens even naar je broers om te kijken hoe het met ze is. En Jozef ging. Dat was echt geen erebaantje. Dat was echt niet makkelijk voor Jozef. Maar hij onderwierp zich aan het gezag van zijn vader. Nou, dat is bijna weg uit onze samenleving. En omdat wij het niet meer horen, is het ook bijna weg uit onze gezinnen. En het is al helemaal weg uit ons hart, omdat we een opstandig hart hebben, sinds dat wij gevallen zijn in het paradijs. Maar de catechismus zegt, wij hebben ons te onderwerpen aan die goede leer op een behoorlijke wijze. De catechisme zegt, al het eer, liefde en trouw bewijzen. Liefde en trouw bewijzen, dat denk ik aan Daniël. Als hij die droom moet uitleggen voor die wrede Nebukadnezar, dan zegt hij, o mijn heer de koning, ik wenste wel dat uw vijanden dit overkwam en niet u. En dan zegt hij, laat mijn raad u toch behagen. Wat een liefde. En dat daar een koning die helemaal niet zo goed was. Ik denk aan Mordechai die het leven van Ahasveros zocht. Maar is de liefde weg, dan is het hart weg. De catechisme spreekt over trouw. Dan denk ik aan David. David toen hij zelf notabene op de vlucht was voor koning Saul. Die zocht ook een veilig heenkomen voor zijn ouders. Want hij wist dat als Saul mij niet te pakken kan krijgen, dan zal hij mij misschien wreken in mijn ouders. En dan zullen mijn oude ouders gedood worden. En die oude ouders die konden niet mee op de vlucht. En daarom vroeg hij asiel bij de koning van Edom. Zullen wij geduld hebben met onze oude ouders, als ze gebreken gaan vertonen, als de verstandelijke vermogens misschien minder worden, zullen wij ze dan altijd eren, liefde en trouw bewijzen? Kijk eens naar die heidense Rut, die haar schoonmoeder aankleefde op de grens van het beloofde land. En in het beloofde land ging zij van 's morgens vroeg tot 's avonds later op uit, om voedsel te verzamelen, aren op te rapen, tot onderhoud voor haar schoonmoeder en voor haar. Wel, dat mogen je ouders van jou verwachten. Vind je dat moeilijk? Stem je ermee in? Vind je het onbijbels wat ik gezegd heb? Vind je het onbijbels wat de catechismus zegt? Als het niet naar de Bijbel is, dan mag je het naast je neerleggen. Maar ik vraag je nog een keer, jongelui. Zoek er eens na hoe de Bijbel erover spreekt. Hoe je met het gezag van je ouders moet omgaan. En wat je ouders van jou mogen verwachten. Moet je dan niet heel eerlijk zijn en zeggen, wat ben ik dan tekort geschoten? Wat ligt er dan een schuld? Als ik die Bijbelse voorbeelden bekijk naar de gehoorzaamheid. En vooral als mijn vader en mijn moeder soms dingen vroegen die ik moeilijk vond. Die dwars tegen mij ingingen. Wat heb ik dan dikwijls een grote mond gehad. We gaan naar onze laatste gedachte. Christus heeft aan die verwachtingen voldaan. Zijn ouders en kinderen vanmiddag neergeslagen door het vijfde gebod. Maar laat ik daarmee beginnen. Het heeft geen enkele zin dat ik wijs op de Heere Jezus die volkomen gehoorzaam is geweest, als wij vanmiddag de schuld niet voelen die het vijfde gebod ons aanwijst. Kijk, je vader en je moeder zijn misschien ook nog steeds kind, omdat opa en oma nog leven. En als het goed is, dan kun je zien hoe vader en moeder met hun ouders omgaan. En dat wil natuurlijk niet zeggen, als je vader en je moeder fouten maken, dat jij dan ook fouten mag maken. Maar ik vraag aan iedereen en ook aan mijzelf, zijn wij door het vijfde gebod neergeslagen voor God? Alleen wie vanmiddag onvoorwaardelijk valt en die zegt, ik sta schuldig. Nooit een ja maar. Niet te zeggen, mijn vader was onredelijk. Of mijn moeder was meer buitenshuis dan binnenshuis. Of wat hebben wij nu voor opvoeding gehad? Nee, ik sta schuldig. Ik heb het niet goed gedaan. Het klaagt mij aan vanmiddag. Alleen wie onvoorwaardelijk valt, die wordt vanmiddag in Christus weer opgericht. Die mag met vrijmoedigheid de belofte van het evangelie aanhoren. Maar als er vanmiddag iemand is die meent dat hij het zelf goed kan maken, die veracht de gehoorzame Christus. Nee, hoe dieper de Heilige Geest ons inleidt in ons verderf, hoe dieper de Heilige Geest ons vanmiddag laat zien hoe verdorven wij zijn, hoe ongehoorzaam wij zijn, hoe opstandig wij zijn, hoe revolutionair wij zijn, dat wij niet willen buigen voor het gezag dat God op ons heeft gelegd. Hoe dieper wij dat gaan inleven, des te meer gaan we smeken om de Heilige Geest, opdat het leven van Christus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Dat is wat Paulus schrijft aan de Romeinen. Opdat de geest van Christus, het leven van de Heere Jezus, in ons sterfelijk vlees zou openbaren. Zit je daar verlegen om? Zeg je, oh God, wat ben ik dan voor een opstandeling? Dan heb ik altijd tegenover mijn vader en mijn moeder gestaan. Ik heb altijd hun goede raad in de wind geslagen. Wat ben ik toch opstandig geweest. Ik kon ze niet eren toen ze ouder werden. Ik heb er altijd moeite mee gehad. Zo sta ik vanmiddag schuldig. Misschien wel van jongs af aan. Misschien later, toen ik mijn eigen zin wilde doordrijven. En ik ben de wijde wereld ingegaan. Ik heb ze niet verzorgd toen ze oud waren. Ik heb ze maar een beetje links laten liggen. Ik heb geen geduld gehad met hun gebreken. Zijn die er vanmiddag? Kijk, voor die mensen zegt apostel Paulus dat wij mogen smeken om de Heilige Geest. Opdat hij die geest dus, dat leven van Christus in ons sterfelijk vlees openbaart. En dat gaat nu altijd samen, niet alleen bij het vijfde gebod, ook bij al die andere geboden. Hoe meer ik schuldig sta en hoe meer ik erachter kom dat ik er niets, maar dan ook helemaal niets van terecht breng, des te meer ik verlang naar een zicht op de Heere Jezus. En wat gaat dan blijken, in al die geboden, maar toegespitst vanmiddag op het vijfde gebod, dat de Heere Jezus zo'n volkomen zaligmaker is. Let er maar op, eerst als jongen van 12 jaar in Lucas 2. Nou, 12 jaar, dan begint het puberen natuurlijk al een klein beetje. Je gaat het voortgezet onderwijs, je gaat veranderen, je krijgt een eigen mening, je bent op zoek. Je schopt er wat tegenaan wat je vader en je moeder zeggen. En de Heere Jezus, hij had 2 onvolmaakte ouders. Die niet eens wisten dat hij moest zijn in de dingen van zijn vader. Ze hadden 3 dagen hem overal met zorg gezocht, overal. Ze hadden toch kunnen weten dat hij in het huis van zijn vader was. Daartoe was hij toch gekomen, dat hij daarin bezig was. 2 onvolmaakte ouders, Jozef en Maria. En wat lees ik van de Heere Jezus? Toen ging hij af met hen. En hij onderwierp zich aan zijn vader en aan zijn moeder. Hij was volmaakt gehoorzaam. Hij erkende het gezag waarmee God de Vader zijn ouders had bekleed. Zie je, jongelui? Ik wijs je vanmiddag op de Heer Jezus. Als jij soms misschien wel moet huilen omdat je vader zo onredelijk is, hè? Doe dat maar. Ga maar naar boven. Geen grote mond tegen je vader of moeder. Ga maar naar boven. Zeg maar, Heer, ik begrijp het niet. Ik kan mijn vader en mijn moeder niet gehoorzaam zijn. Wat zegt Paulus? Ik vermag alle dingen, ik kan alles door Christus die mij kracht geeft. Wat denk je? Zou de Heer Jezus je niet zo'n hart kunnen geven? Dat je net als Paulus kunt zeggen, en nu ga ik bidden voor Nero. Die mijn broeders en mijn zusters in het geloof vervolgt. Die ze pijnigt, die zo onredelijk als een woeste hond tekeer gaat. Bidden voor Nero? Buigen voor het gezag? Want ik wil mijn vader en mijn moeder eren niet omdat het zulke goede ouders zijn. Maar omdat u mij deze ouders heeft gegeven. Daarom, jongens en meisjes, zul je daarom naar de Heer Jezus gaan. En zeg, Heer Jezus, dit kan ik nooit. Maar dat kan ik even min, jongens. Maar Hij kan je een hart geven. Je wel kunt buigen voor je vader en voor je moeder. En in je vader en je moeder voor de Heer. Christus leerde gehoorzaamheid uit hetgeen Hij geleden heeft. Staat er in Hebreeën 5. Moet je nagaan, hè? Het grootste deel van zijn leven heeft de Heer Jezus doorgebracht in Nazareth. Hij die eigenlijk recht had op een plaats bij zijn vader in de hemel. En de hemel is natuurlijk de ereplaats, hè, aan de rechterhand van zijn vader. Hij is naar deze vervloekte aarde gegaan. Misschien de eerste 2, 3 jaar ergens anders. Maar toen tot aan zijn 30ste gewoond in Nazareth. Nou, dat Nazareth was een dorpje wat in de volksmond heel verachtelijk klonk. Dus de Heer heeft hem willen hebben in de timmermanswerkplaats van zijn adoptievader. Van zijn stiefvader, om het zo maar te zeggen. Daar in Nazareth. Daar wilde zijn vader in de hemel zijn zoon gehoorzaamheid leren. Zie je wat de Heer wil? Hij wil ons gehoorzaamheid leren. En dat doet Hij niet door je een vader en een moeder te geven die zo rijk zijn en zo dom zijn om jou alles te geven wat je hartje begeert. Hij doet dat niet door jou een vader en een moeder te geven die jou altijd maar je zin geven. Hij doet dat door jouw gebrekkige ouders en schoonouders te geven. Om je te leren dat je helemaal niet gehoorzaam kunt zijn en wilt zijn. Om je boze hart te leren. Want anders zou de Heere Jezus te vergeefs aan deze aarde gekomen zijn. En anders zou Hij te vergeefs gehoorzaam geworden zijn. Tot in de dood, staat er in Filippenzen 2. Hoor je dat? De Heere Jezus is gehoorzaam geweest toen de Vader zei, en nu naar het kruis, nu naar de vloekdood, nu zal ik mijn helse gramschap over je uitstorten. Toen de Heere Jezus dat zag in de hof van Getsemane, toen werd Hij verbaasd en toen werd Hij verschrikt. Hij deinsde terug. Hij zei, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij zei bijna, Vader, dit kan ik niet. Kan het niet anders? O Vader, als het niet anders kan, zal ik hem leeg drinken. Hoor je het, jongens? Horen wij het, ouders? Dan zal ik hem leeg drinken. Het 5e gebod is vanmiddag niet bedoeld om ons te laten zien hoe goed we eronder uitkomen. Het 5e gebod is niet voor een keurig meisje dat je door een ringetje kunt halen. Het 5e gebod is niet voor een vader en een moeder die vanmiddag rechtop kunnen zitten en zeggen, dat heb ik perfect gedaan. Maar het vijfde gebod is bedoeld om ons schuldig te stellen als kind en als ouder. En om ons te wijzen op de Heere Jezus die er in de hof van Getsemane het heeft gezegd. Vader, als het niet anders kan. En die vader die zegt vanmiddag, het kan niet anders mijn zoon. Want in scherpenissen zitten goddeloze ouders en goddeloze kinderen. Dan zouden ze nooit zalig kunnen worden. Wel vader, dan zal ik mij vernederen tot in de dood. En ik zal gehoorzaam zijn tot in de dood van het kruis. En ik zal gehoorzaam zijn aan uw wil. Opdat vaders en moeders en opdat kinderen uit scherpenissen vanmiddag zalig kunnen worden. Om niet. Wat mogen de ouders van jou verwachten? En wat mogen ouders van jou verwachten? Wat mogen jullie van je ouders verwachten? Christus heeft aan al die verwachtingen voldaan. Hij is geheel gehoorzaam geweest tot in de dood van het kruis. Weet je, als de Heilige Geest vanmiddag nu de prediking gaat zegenen, dan gaat Hij ons maken wie we zijn. Hoor je het goed? Als de Heilige Geest vanmiddag de preek gaat zegenen, dan maakt Hij ons wie we zijn. En weet je wie ik ben? Ik ben een ongehoorzame vader. En ik ben een ongehoorzame zoon en een ongehoorzame dominee. Maar dan heb ik nergens anders roem in dan in Hem, die voor mij de dood is ingegaan, omdat het niet anders kon. Waarom kon het niet anders? Omdat de Vader het niet anders wilde. En weet je wat jij dan wordt, mijn jongen? Nou word je een ongehoorzame jongen. En een ongehoorzame puber. En een ongehoorzame jongen op weg naar de volwassenheid. Zeggen, ja, ik heb er niks, maar dan ook helemaal niks van gemaakt. En als er vanmiddag nog iemand is die denkt, ik heb het toch nog aardig gedaan, dan vertrap je het bloed van het Nieuwe Testament. En als een dienaar van Christus wegen smeek ik je. Als je tegen je vader en je moeder zondigt, dat is erg. Maar daar is vergeving voor. Maar als je dat bloed van Christus veracht met je vrome gedoe, dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. O, laat het ons gebed zijn, Heilige Geest. Maak ons wie we zijn, ongehoorzame ouders en kinderen, opdat we zullen worden wat Christus was, de gehoorzame zoon. Amen.